Goedenavond. Vanavond als thema bescherm je naaste. En dat is gebaseerd op het 9e gebod. En dan zou je denken, nou ja, dat staat er niet. En daar heb je ook wel gelijk in eerste instantie. Want wat staat er dan wel? Leg over een ander geen vals getuigenis af. Een vals getuigenis afleggen is toch iets anders als een pertinente leugen. En wat ik eerst ga doen is eerst eens kijken met jullie naar wat de Bijbel ook ziet en wat we allemaal zien als een pertinente leugen. En dan gaan we eens kijken wat het betekent, leg over een ander geen vals getuigenis af. Ik begin in Matteüs 28 vanaf vers 1. En we gaan eerst eens kijken, al is de leugen nog zo snel. De waarheid achterhaalt haar wel, niet altijd, maar soms ook wel. Het rijmt ook nog, hè? Hè? Ja, maar dan ga ik hier een beetje staan. Kijk, een beetje zo staan, zo. Matteüs 28 vanaf vers 1. Na de Sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. De engel richtte zich tot de vrouwen en zei, wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier, hij is immers opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun, hij is opgestaan uit de dood en dit moeten jullie weten. Hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien. Dat is wat ik jullie te zeggen had. Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen. Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen en ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. Daarop zei Jezus, wees niet bang, ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien. Terwijl de vrouwen onderweg waren, gingen enkele van de bewakers naar de stad. Daar vertelden ze de hoge priesters alles wat er gebeurd was. Die vergaderden met de oudsten en besloten de soldaten een flinke som geld te geven en hun op te dragen. Zeg maar, zijn leerlingen zijn 's nachts gekomen en hebben hem heimelijk weggehaald terwijl wij sliepen. En mocht dit de prefect of de stadhouder ter oren komen, dan zullen wij hem wel bepraten en ervoor zorgen dat jullie buiten schot blijven. Ze namen het geld aan en ze deden zoals hun was opgedragen. En tot op de dag van vandaag doet dit verhaal onder de Joden de ronde. Laten we eens even kijken wat er gebeurde op die paasmorgen. Je moet je voorstellen, je bent bang voor een glaasje water, hè? Ja. Je kan niet weten wat ik ga doen, hè? Nee. Nee, je hebt gelijk, hoor. Nee, als ik ga slaan, nou dat dan. Zwaaien doen we ook wel af en toe, hè? Oké, bedankt. Je moet je even voorstellen, op de paasmorgen zijn er twee groepen mensen die vanaf de graftuin naar Jeruzalem rennen. De eerste groep mensen bestaat uit enkele vrouwen. Ze horen van de engel die daar zit op die weggerolde steen, Jezus is hier niet meer, hij is opgestaan. Voor de goede orde moeten we even kijken naar die weggerolde steen, want die is niet weggerold om Jezus eruit te laten, maar om ons erin te laten. Jezus had geen enkele moeite meer om door dichte deuren, dichte muren te komen enzovoort. Hij had nu een opstandingslichaam, hij kon opstaan wanneer hij wilde. Je zou zelfs kunnen denken dat hij 's morgens vroeg al in de tuin is gaan wandelen. Dus die steen moest niet weggerold worden om Jezus eruit te laten, maar om de discipelen en de vrouwen erin te laten, zodat ze met hun eigen ogen konden zien, kijk, het graf is leeg. Blijf toch een klein beetje in ons zitten, eerst zien en dan geloven. Maar die vrouwen hebben niet alleen een ontmoeting met die engel op die op weggerolde steen, maar ze hebben ook nog een ontmoeting met Jezus zelf. En de Heer Jezus die stuurt hen naar de discipelen, de leerlingen, met de heerlijke boodschap dat hij leeft. Dus dat eerste groepje mensen bestaande uit die vrouwen rennen naar Jeruzalem om het goede nieuws te vertellen. Die tweede groep bestaat uit enkele Romeinse soldaten. Zij hebben een boodschap voor de leden van de Joodse Hoge Raad. En die krijgen te horen dat ze nog lang niet van Jezus af zijn. In allerijl roept de Joodse Raad een spoedvergadering bijeen. Het graf dat ze zo goed hadden laten bewaken en zelfs verzegelen is leeg. En daarvoor is maar één verklaring. Jezus is opgestaan, alleen dat mag niet uitkomen. De waarheid mag niet uitkomen. En dan neemt de Hoge Raad een officieel besluit om de waarheid te vermoorden. Er moet gelogen worden. Pertinente leugen. De soldaten moeten zeggen dat ze met z'n allen in slaap zijn gevallen. En toen hebben de volgelingen van Jezus zijn lichaam gestolen uit het graf. En daarom is het graf leeg. Er is maar één probleem voor de soldaten en dat is als een Romeinse soldaat op wacht in slaap valt, wordt hij gedood, krijgt hij de doodstraf. Maar de leden van de Hoge Joodse Raad hebben daar een oplossing voor. Zij geven de soldaten een flinke som geld en beloven ook de stadhouder of prefect om te kopen. Want die leugen moet de waarheid verdoezelen. En dan gaan die Romeinse soldaten op pad, geïnstrueerd door de Joodse leiders, om te liegen. Natuurlijk, de waarheid is, het graf is leeg, maar moeten ze zeggen, weten jullie hoe dat komt? Dat komt omdat wij met z'n allen in slaap zijn gevallen. Met z'n allen? Is toch altijd wel eentje wakker? Nee, we zijn met z'n allen in slaap gevallen. En toen zijn de volgelingen van die Jezus gekomen. En die hebben zijn lichaam meegenomen. Die hebben zijn lichaam geroofd. Wacht eens eventjes. Hoe weten jullie nou wat er gebeurt als je met z'n allen ligt te slapen? Hoe weten jullie dan dat de volgelingen van Jezus dat waren? Hoe komen jullie daar dan achter? Nou ja, moeten de soldaten zeggen, dat doet er niet toe. De volgelingen van Jezus zijn gekomen. En die hebben zijn lichaam gestolen. Jullie sliepen toch? Niks mee te maken, zo is het gegaan. Leugen, hè? Wat een pertinente leugen. Alleen, als je een leugen zo stomzinnig maakt, gelooft niemand er meer. En eigenlijk bewijst de leugen nu de waarheid. Want als je zo op deze manier gaat liegen, dan is het eigenlijk een prachtig bewijs dat de opstanding wel is doorgegaan. Want dit is zo'n krampachtige leugen. Maar, en daar gaat het even om vanavond, het was wel een leugen om de waarheid om zeep te halen. Om de waarheid te vermoorden. En dat betekent dat we nu weten wat een leugen is, een pertinente leugen. Maar dat we nu eens moeten gaan kijken in Exodus 20 vers 16, naar dat negende gebod. En dat negende gebod, ik ben er al mee begonnen, dat zegt, leg over een ander geen vals getuigenis af. En een vals getuigenis afleggen is net even iets anders als nooit liegen. Ik weet niet wat jullie hier altijd uit dit gebod hebben gehaald. Ik herinner me nog vroeger dat het altijd werd gebruikt van je mag nooit liegen. Maar als je het goed bestudeert, dan staat er leg over een ander geen vals getuigenis af. Nou, we verplaatsen ons even in het verleden. Een vals getuigenis afleggen, dat heeft te maken met de rechtspraak. In die tijd hadden ze nog niet zo'n uitgewerkt rechtssysteem als wij vandaag hebben. Er waren minimaal twee getuigen nodig om iemand te veroordelen. En het probleem was, als die getuigen vals zouden zijn, dan werd iemand op valse gronden door een vals getuigenis veroordeeld. Je herinnert je ook dat dat gebeurde met de Heer Jezus zelf. Daar bij de hoge priester kwamen ook twee valse getuigen die verklaarden dat hij gezegd had, deze Jezus, dat hij zou opstaan en hij zou of de tempel afbreken en de tempel zou opgebouwd worden. Zo'n verhaal. En daar waren dus valse getuigen. Zij legden een vals getuigenis af met de bedoeling die ander te bevuilen, kapot te maken. Dus niet te beschermen. Het negende gebod, dat zegt dus eigenlijk iets meer dan lieg niet. Het zegt eigenlijk ook, leg over een ander geen vals getuigenis af. Andere input is ook nog, bescherm het recht. Beschuldig een ander niet vals. Zeg geen dingen over die ander die hem of haar in de toekomst kunnen beschadigen. Die hun leven kunnen aantasten of hun toekomst. Dat betekent, lieve mensen, dat je soms in de praktijk, zonder te liegen, dit gebod kunt overtreden. En ik zal je uitleggen wat ik bedoel. Bijvoorbeeld door te roddelen. Je kunt in je roddels de waarheid over iemand zeggen. Maar waarom roddel je over iemand? Eigenlijk om die persoon te beschadigen. Want als je echt bewogen bent over iemand, omdat je ziet dat hij fout gegaan is, dan doe je wat Jezus zegt. En Jezus zegt in Matteüs 18, als je broeder zondigt, ga er dan naartoe en waarschuw hem onder vier ogen. Vertel hem dat je bewogen bent over hem. En als hij niet naar je luistert, neem dan getuigen mee. Maar altijd met het doel om je broeder of zuster terug te brengen van die verkeerde weg. Maar niet om hem te beschadigen door je verhalen naar anderen te brengen die er ook niks mee doen dan het aan te horen. En dan staat in Matteüs 18, als je dan nog niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Dus in een roddel kun je best ware dingen over iemand zeggen, maar eigenlijk is het doel om die ander te beschadigen. Je gaat hem onnodig schade berokkenen. Je legt een schadelijk getuigenis af en dat is niet nuttig. Dus een vals getuigenis. Maar ik ga het nog een beetje dichterbij brengen. Dat u goed ziet waar het om gaat. Stel je nou eens voor vanavond, hè, zoals we hier zitten, dat u uw hele leven altijd aan iedereen de absolute waarheid zou hebben verteld. Hè? Misschien denkt u wel dat u het altijd hebt gedaan, maar stel je eens voor dat we nu allemaal, zoals we hier zitten, altijd de absolute waarheid zouden hebben verteld. Hè? Ik zal een klein voorbeeld geven. Er komt een vriend of een vriendin bij je binnenrennen en die zegt, ik zie er niet uit. En jij zegt, dat vind ik ook. Ik zeg het je maar eerlijk, want de waarheid maakt vrij. Zou je dat zeggen? Nee. Wat zeggen wij? Het valt wel mee, joh. Je kan ook nog niet zeggen, zo zie je er altijd uit. Nou, het valt wel mee, joh. Nee hoor, je bent nog een prachtig mens. Dus wat doen we nou? We beschermen die naaste door de waarheid achter te houden. Dat is in wezen wat je nu doet. Stel je eens voor dat je wel je hele leven lang altijd iedereen de volle waarheid had verteld. Nou, had je al lang 10 keer in het ziekenhuis gelegen. Dat doe je dus niet. Je wil die ander beschermen. Kijk, de vraag, alles goed, is natuurlijk een vraag die automatisch leugens uitlokt. Want wanneer is nou alles goed? Maar ja, als iemand je vraagt alles goed, wat zeg je dan? Alles goed. En we gaan vrolijk verder met deze leugen. Maar we hebben één ding bereikt. We hebben die ander beschermd vanwege de vraag die hij stelde. Want hij had kunnen weten dat nooit alles goed is. Maar je wil niet vervelend doen, je wil aardig blijven, je beschermt je naaste door erop in te gaan. Want als ik echt gevraagd wordt alles goed en ik zeg alles goed, dan maakt de vraagsteller mij medeplichtig aan een leugen. Jongen, gaat wel diep. Maar eigenlijk zit daar wel een waarheid in. Je zult zeggen, wat moet je dan zeggen? Nou, je moet die vraag niet stellen. Je moet gewoon zeggen, hoe gaat het met je? Dan kijk je tenminste alle kanten nog op. En zelfs dat interesseert de meeste mensen niet. Het is een aardige vraag. In die Amerikaanse wereld zie je dat ook. Ik dacht vroeger altijd, nou dan moet je wat zeggen. Ik heb jarenlang in het Caribisch gebied gewerkt en er liepen ook Amerikanen rond en zeiden, how are you today, man? En dan dacht ik, nou, ik zal vertellen. Maar luister niet eens, liep gewoon door. Het is gewoon een beleefdheidsvraag. Maar niet om antwoord op te krijgen. Want stel je nou eens voor dat u mij zou vragen van, hoe gaat het met je? En ik zou naar waarheid antwoorden. Dan zou ik zeggen, ga eens maar zitten, joh. Wil je het echt weten? Nou, laten we eens 25 jaar teruggaan, want toen is het begonnen. En dan zit je hier vannacht nog. Dus je wil het ook eigenlijk helemaal niet weten. Ik doe het ook heel anders tegenwoordig, hoor. Want zelfs de vraag, hoe gaat het met je? Heb ik toch problemen mee gehad? Stel die vraag eens aan iemand, hoe gaat het met je? Nou, ik kreeg de wind van voren. Hoe zou het met mij gaan? Denk je dat het niet goed met mij gaat? Waarom stel je me dan die vraag? Nou, zo kreeg ik het. Dus ik doe het nooit meer. Ik geef er nu een hand en ik zeg, je ziet er fantastisch uit. Of dat de waarheid is, weet ik niet, maar ik bescherm mijn naaste door positief erover te spreken. Nou goed, dat was even een uitleg. Trouwens, nog één ding even wel aardig om te vertellen. Ik kwam in een gemeente en de oudste van dienst die gaf mij een hand en die zegt, hoe gaat het? Ik zeg, beroerd man. En was waar, ik had een ontsteking in mijn voet. Maar ja, het antwoord had hij niet verwacht natuurlijk. Dus hij had mijn hand gegeven en hij wist ook niet meer hoe het nu verder moest. Dus die bleef die hand maar op en neer pompen. En ik zag hem denken, ik moet iets zeggen, maar wat moet ik nou zeggen? En uiteindelijk zei hij, hou zo. Nou, ik had een gezegende dienst meteen natuurlijk. Dus dat was weer geregeld. Zie je trouwens dat we geprogrammeerd zijn? Op een vraag verwachten we een bepaald antwoord. En als het antwoord anders is, zijn we de kluts kwijt. En als we de waarheid zeggen, dan beschadig ik die ander. Want nou, als je de kluts kwijt, waar die kluts zit, weet ik ook niet. Maar ze zijn wel kwijt. Hè? Ja, moet ik met z'n allen die kluts weer zoeken. Oké, jullie begrijpen een klein beetje nu waar ik mee wil komen. Even terug naar de leugen. Als er gelogen wordt, dan liegen we meestal om twee redenen. Eén, om er persoonlijk beter van te worden. En twee, om iets pijnlijks te vermijden. Nou, dat laatste waren die voorbeelden dus. Hè? Om iets pijnlijks te vermijden. Ik heb trouwens nog even wat onderzoek voor jullie gedaan. Een vrouw liegt om je een prettig gevoel te bezorgen. Een man liegt om een gunstig beeld van zichzelf te geven. Dus even kort door de bocht. Maar het geeft wat informatie. Er zei trouwens nog iemand, en dat vond ik ook wel aardig. Iemand zei, de waarheid werkt bevrijdend. Maar in eerste instantie maakt die je razend. En ook daar zit wel wat in. Dus waarheid en leugen, dat is nog niet zo'n simpel verhaal. En we kiezen ervoor om de vrede te bewaren, wat makkelijker met de waarheid om te gaan, door die waarheid soms achter te houden, waarmee die misschien een leugen wordt, maar toch, ja. Nou, er zitten hier ook nog wat oudere mensen. Weet je nog, uit de Tweede Wereldoorlog hadden we onderduikers. Mijn ouders hadden ook onderduikers. Een jodinnetje. En ja, wat doe je dan als je onderduikers in huis hebt? En de bezetter komt binnen en die vraagt, heb je onderduikers verborgen? En je houdt van de waarheid. Want ja, je moet de waarheid spreken als gelovige. En je spreekt dus de waarheid. Je besluit vroom om niet te liegen. En je vertelt de bezetter dat je die hebt. En de onderduikers worden weggevoerd naar concentratiekampen en uiteindelijk vergast. Heb je dan je naaste beschermd? Nee. Je hebt eigenlijk een vals getuigenis afgelegd. Waardoor je naaste werd beschadigd. En natuurlijk ken ik ook de andere verhalen. Ik heb ook wel eens iemand ontmoet, zei Kees, zelfs in de oorlog heb ik altijd de waarheid gezegd. Als de Duitsers binnenkwamen of anderen en zeiden, heb je mensen verborgen? Heb je onderduikers? Dan zei ik, onder de tafel. Onder de tafel, dan lachten ze. Maar hij zegt, onder de tafel zat een luik en daar zaten ze onder. Oké, kan een keer lukken. Maar de vraag is, moet je het zo doen? Nou, heb je al wel gemerkt dat het aparte situaties zijn waarin je je naaste beschermt? En ik ga ook natuurlijk naar het allerbelangrijkste met jullie. En dat is, wat zegt de Bijbel nou over zulke dingen? Want ik ben opgegroeid met de waarheid. En de waarheid maakt vrij. En moet ik nou gaan liegen om mijn naaste te beschermen? Of hoe zit dat dan? Zullen we eens even wat gaan lezen in de Bijbel? Want is elk vals getuigenis nou automatisch een leugen? Of zou een vals getuigenis ook op een andere manier geïnterpreteerd kunnen worden? We gaan iets lezen uit Exodus hoofdstuk 1 vanaf vers 15. Dat gaat over twee Hebreeuwse vroedvrouwen in het land Gozen in Egypte. En dan staat daar in Exodus 1 vanaf vers 15, de namen van die vloedvrouwen, die kent u misschien wel, zijn Sifra en Pua. En die Sifra en Pua, die moeten een moeilijke klus klaren. En dan staat er in Exodus 1 vanaf vers 15, bovendien gelastte de koning de Hebreeuwse vroedvrouwen, Sifra en Pua, geheten het volgende. Als u de Hebreeuwse vrouwen bij de bevalling helpt, let dan goed op het geslacht van het kind. Als het een jongen is, moet u hem doden. Is het een meisje, dan mag ze blijven leven. Maar de vroedvrouwen hadden ontzag voor God en deden niet wat de koning van Egypte hun had opgedragen. Ze lieten de jongetjes in leven. Daarom ontbood de koning de vroedvrouwen. Wat heeft dit te betekenen? Vroeg hij hun. Waarom laat u de jongens in leven? De vroedvrouwen antwoordden de farao. De Hebreeuwse vrouwen zijn anders dan de Egyptische. Ze zijn zo sterk dat ze hun kind al gebaard hebben voordat de vroedvrouw er is. Waarheid of leugen? En dan staat er dit. God zegende het werk van de vroedvrouwen, zodat het volk zich sterk uitbreidde. Ondanks hun verhaal. We gaan er nog eentje lezen. Joshua 2 vanaf vers 2. Joshua 2 vanaf vers 2. Rahab de hoer. Maar toen de koning van Jericho. Joshua 2 vanaf vers 2. Maar toen de koning van Jericho hoorde dat er die nacht spionnen van Israël waren gekomen, liet hij Rahab het volgende bevel geven. Lever ze uit, die mannen die bij je zijn, want ze zijn hier om te spioneren. Maar Rahab, die de twee mannen verborgen had, zei, die mannen hebben mij inderdaad bezocht, maar ik weet niet waar ze vandaan kwamen. Nou, en weet je wat er dan staat in Jacobus 2 vers 25? Dan staat daar, werd niet ook Rahab de hoer rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkennis ontving en land zijn andere weg liet vertrekken. Merkwaardig genoeg hebben Sifra en Pua en Rahab volgens de Bijbel niet staan liegen. Wat hebben ze wel gedaan? Ze hebben hun naaste beschermd. Ze hebben geen vals getuigenis afgelegd. Zijn er nog niet hoor. Want als ik hier zou stoppen, dan ga je naar huis straks en dan zeg je, Kees Goedert heeft gezegd dat ik mag liegen. En laat ik één ding even duidelijk stellen, je mag niet liegen. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En we mogen niet liegen. Dus als je denkt dat ik zeg dat je mag liegen, dan heb je niet helemaal goed begrepen. Dus we gaan nog even door. Maar ik wou je even laten zien, deze verhalen ook in je Bijbel. Volgens de Bijbel hebben Sifra en Pua en Rahab niet staan liegen. Ze hebben mensen beschermd tegen het kwade. In het boek, voor de goede orde, we hebben nu ook een nieuwe vertaling van het boek, hè? Maar in de oude vertaling van het boek kan je nagaan. Daar staat, u mag geen leugens vertellen aan andere mensen. En in de nieuwe vertaling staat, beschuldig niemand op valse gronden. Berokken geen schade. Soms is het kennelijk nodig om ietsje anders met de waarheid om te gaan. En nou komt een belangrijk iets. Voor ik verder ga, moet ik dat eerst even jullie midden leggen. Liegen is nooit toegestaan om jezelf te beschermen. Of jezelf te bevoordelen. Uitsluitend toegestaan om in noodgevallen je naaste te beschermen. Houd dat even vast, hè. Je mag dus nooit liegen om er zelf beter van te worden. Je mag nooit liegen om jezelf te beschermen, maar je mag soms wel de waarheid achterhouden om je naaste te beschermen. En ik zal jullie ook vertellen hoe dat komt. Laten we eerst eens eventjes gaan kijken in Leviticus 19 vers 16. Leviticus 19 vers 16. In Leviticus 19 vers 16 daar staat, breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. ik ben de Heer. Maar ja, lasterpraat zou je nog kunnen zeggen, dat is roddel. En je mag niet roddelen over iemand. Dus gaan we even verder lezen in Leviticus 19, ietsje terug, vers 11. Leviticus 19, vers 11. Nou, dat is heel sterk natuurlijk. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Het Hebreeuwse woord voor liegen kan twee dingen betekenen. En dat maakt hem lastig. Het eerste wat het kan betekenen is zeggen dat iets niet waar is. Dus direct liegen. Het tweede, iets niet zeggen om die ander te beschermen. Hoor je verschil? Ik zal het nog een keer zeggen. Het kan betekenen zeggen dat iets niet waar is. Dus direct liegen, puur liegen. Het kan ook betekenen iets niet zeggen, de waarheid achterhouden om je naaste te beschermen. Als we nu lezen hier in Leviticus 19 vers 11, dan moet u even in gedachten houden wat ik een paar minuten geleden heb gezegd. Steel niet, lieg niet en bedrieg niet. De context van dit verhaal, van dit gebod om niet te liegen, te bedriegen en te stelen, kun je natuurlijk terugvinden bij wie? In de Bijbel. Bij Jacob. Want Jacob, die doet alles wat hier staat. Hij steelt, hij bedriegt, hij liegt, maar niet om iemand te beschermen, althans geen naaste, maar om er zelf beter van te worden. Kijk maar even wat er gebeurt. Jacob ging de zegen die zijn vader bedoeld had voor Esau, ging hij stelen onder valse voorwenselen. 2. Jacob misleidde Isaac door Esau's kleren te gaan dragen. Bedriegen. 3. Jacob loog dat hij Esau was. Dus liegen. Dus stelen, bedriegen, liegen slaat hier puur op iemand die dat heeft gedaan, alleen om er zelf beter van te worden. Maar niet om zijn naaste te beschermen. Dat betekent dus dat je soms de waarheid moet achterhouden om je naaste te beschermen, maar dat je nooit mag liegen om er zelf beter van te worden of om jezelf te beschermen. Als ik dat samenvat, dan kunnen we vaststellen vanavond dat roddelen kan best waarheid bevatten. Maar wat is het doel van je roddel? In wezen om die ander te beschadigen. Je lost het probleem niet op. Hoe vaak hebben wij mensen in bescherming genomen die iets zeiden en we hebben ze beschermd tegen hun eigen stomme opmerkingen. Althans, wij vonden het vaak stomme opmerkingen. Dus we hebben ze in bescherming genomen. Ook tegen dingen die ze gedaan hadden of zowat, om hen te beschermen. Dus door iets niet te doen, door niet te roddelen, kun je dus iemand beschermen. Door iemand te zeggen van, nou het valt wel mee, bescherm je die persoon ook in zijn eigen waarde. Het blijkt dus nog lastig te zijn om te gaan met de waarheid. En dat is zo frustrerend. Want ik zat net zo lekker in mijn vel. Ik was helemaal opgegroeid met je mag nooit liegen en alleen maar de waarheid vertellen. Er liep één rood draadje door het verhaal. Iemand had het steeds over een leugentje om bestwil. En ik dacht altijd, liegen om bestwil kan nooit. En dat klopt ook. Mag niet om je eigen bestwil gaan. Maar soms schijnt het toch mogelijk te zijn voor het andere. Als ik jullie dit nou zo vertel, dan zul je ook kunnen begrijpen waarom Pilatus op een gegeven moment riep na alles gehoord te hebben, maar wat is waarheid? Wat is nou de waarheid? Het blijkt nog niet zo simpel om goed met de waarheid om te gaan, als ook leugens, althans achterhouden van waarheid, toegestaan is in je Bijbel. En wat voor nut heeft dit dan allemaal? Je getuigenis kan een zaak zijn van leven of dood. Ik heb niet zoveel met wijsgeren, maar Socrates heeft wel iets moois gezegd in dit verband. En Socrates die heeft een test opgesteld. En die test gaat als volgt. Hij zegt, is het waar? Is het goed? Is het nodig wat je van plan bent om te gaan zeggen? Nog een keer. Is het waar? Oké. Is het goed? 3. Is het nodig wat je van plan bent te gaan zeggen? Want het is ook niet altijd nodig om dingen te zeggen die we zeggen. Maar vaak ook om zelf aandacht te krijgen. En daarbij liggen natuurlijk leugens altijd op de loer. Is het waar? Is het goed? Is het nodig? Nou heb ik één figuur buiten schot gelaten in dit verhaal over leugens en waarheid. En dat is de uitvinder van de leugen. Satan. In Johannes 8, vers 44, daar vertelt de Heer Jezus een aantal dingen. En dat eindigt dan met de opmerking dat Satan is de vader der leugen. Daar eindigt het hele verhaal mee. Leugen, vertelt de leugen, verspreidt de leugen en is ook de vader der leugen. Johannes 8, vers 44. Nou is vader in je Bijbel niet alleen wat wij er voor betekenis aan geven. Je bent de vader van kinderen. Maar vader is in de Bijbel ook het begin van iets. Misschien herinnert u zich nog dat in Jesaja staat dat Jezus is van alles en nog wat, van blinkende morgenster tot Immanuel, maar hij is ook eeuwige vader. En mijn frustratie was altijd, hoe kan de vader of hoe kan de zoon nou de vader zijn? Want God de vader, God de zoon. En toch is Jezus volgens Jesaja de eeuwige vader. En als je erover na gaat denken, klopt dat natuurlijk ook, want waarom zou het niet kloppen? Want Jezus is de eeuwige vader van onze verlossing en onze redding. Hij is het begin van onze redding en onze verlossing. Dus hij is de vader van, hij staat aan het begin van. Zo is Satan de vader der leugen. Hij staat aan het begin van de lijn van leugens. Hij liegt altijd. Hij begint al met Eva meteen te liegen. God heeft zeker wel gezegd dat je niet van een van die bomen mag eten. Nou, dat is al een leugen op zich. God heeft dat nooit gezegd. God heeft alleen gezegd, die ene boom van kennis van goed en kwaad. Daar moet je afblijven. Als ik nou kijk naar Satan, de vader der leugen, dan valt het me op dat er 3 vormen van leugen zijn bij hem. De eerste vorm is leugens over jezelf. Hij zit altijd te wroeten in je en hij zegt, maar dat kun jij niet, joh. Dat kunnen anderen veel beter, maar jij past daar helemaal niet in. Anderen kunnen dat, maar jij kan het niet. Dus hij is altijd bezig om je een soort minderwaardigheidscomplex aan te praten. Jij kunt dat niet, joh. Als je altijd dat gehoord hebt, je hele leven lang geloof je het ook nog. He? Dat is net zo goed als die ene antichrist die we hier gehad hebben, Laude Palingboer in de tijd. Die vrouw van hem, die zei elke dag tegen hem, jij bent de Christus. En in het begin lachte hij eruit, maar aan het eind zei hij, nou, ik kon toch wel eens gelijk hebben. Als het elke dag maar hoort. En toen werd hij ook een antichrist. Heb je ooit van hem gehoord of niet? Ja. Ja, ik kom uit Diemen bij Amsterdam. En in Muidenberg woonde hij. En daar had je zo'n groot wit huis waar hij met zijn volgelingen zat. En het is niet te geloven, maar zo'n eenvoudige palingboer had ook nog hooggeplaatste mensen, hoor. Gestudeerde mensen. Zaten tandartsen tussen enzovoort in zijn volgelingen. Echt met zo'n 120 volgelingen toch. Want ik ben de Christus en hij vertelde dat ook. Ik kan me nog herinneren dat Okke Jager in die tijd een stukje aan hem wijde. En dat hij schreef van de Bijbel komt met wetten, maar Lau komt met bepalingen. Dat is ook wel een leuke woordspeling op zich. Oké. Goed, dus leugens over jezelf, eerste vorm. Tweede vorm is leugens over anderen. Als u roddels hoort over anderen, kan het waarheid zijn, maar het kan ook leugen zijn. En het maakt in elk geval dat u die ander niet meer durft te ontmoeten, want u weet niet goed wat u ermee moet. Dus u gaat die ander ontlopen. Dus verhalen over anderen maken eigenlijk dat je die ander op een afstand gaat houden. Ik heb zoveel over die persoon gehoord. Nou blijf ik er maar een beetje van af. Dus leugens over jezelf leiden tot een minderwaardigheidscomplex. Leugens over anderen scheppen afstand met die ander. En de derde vorm is leugens over God. Denken jullie nou echt dat die hele Bijbel nog voor vandaag is? Joh, kan je zo laten zien, dat deel was voor vroeger, dat deel is voor later. En vandaag zitten we in een soort niemandsland, je kan het net zo goed weggooien. Is de Bijbel voor vroeger of voor later of voor altijd? Volgens Hebreeën is Jezus Christus gisteren en heden dezelfde en tot in alle eeuwigheid. En zijn reddingsplan is dat ook. Dus leugens over jezelf, leugens over je naaste, over die ander, en leugens over God. En nou kom ik bij het verhaal, hoe kom je er nou uit? Want je hoort allerlei dingen, je ziet allerlei dingen. Er is een groot verschil tussen iets weten en tussen iets geopenbaard krijgen. Weten krijg je door te studeren. Kennis kun je opdoen door te studeren. Maar goddelijke onderscheiding, daar kun je niet voor studeren. Dat kun je alleen maar hebben via een relatie met hemzelf. Vandaar ook dat een van de gaven van de geest is het onderscheiden van geesten. Dat betekent dus dat je zonder veel studie, maar vanuit een diepe relatie met God, kunt onderscheiden wat waarheid is en wat leugen is. Ik zeg jullie dit omdat wij door de zondeval van Adam en Eva terecht zijn gekomen bij de verkeerde boom. We zijn terechtgekomen bij die boom waar we niet van mochten eten. Weet je nog? De boom van kennis, van goed en kwaad. En God zei, daar moet je afblijven en ten dagen dat je daarvan eet, zul je sterven. Dat betekent dus dat die mens, toen hij wel at van die boom, iets deed wat God nooit had gewild. En dat was niet alleen omdat hij nu at dat hij zondigde, maar hij kan ook niet omgaan met kennis van goed en kwaad. Even terug. Als Adam en Eva eten van de verkeerde boom, krijgen ze dan kennis van goed en kwaad op een goddelijk niveau of op een menselijk niveau? Menselijk niveau. Was het fout om naakt door het paradijs te lopen? Zagen er niet eens wat in, want ze waren bekleed met de heerlijkheid van God. En dan eten ze van de verkeerde boom, dan valt de heerlijkheid van God weg en dan kruipen ze weg in de bosjes, want ze hebben ontdekt dat ze naakt zijn. En ineens is naakt zijn fout. En voor die tijd was het goed. Dus die mens kreeg kennis waar hij ook helemaal niks aan had. Want waarom was het nou voor die tijd goed? En waarom is het nou ineens fout? En zo zie je door de hele Bijbel heen een probleem ontstaan, dat de mens kan niet omgaan met kennis van goed en kwaad. Maar hij heeft wel ervoor gekozen. En wij hebben hetzelfde probleem. Hebben jullie wel eens geprobeerd aan een niet-gelovig iemand vanuit het Oude Testament te bewijzen dat God goed is? Je wordt om je oren geslagen, want dat testament kennen ze vaak. Ze zeggen altijd van, nou, fijne God dien jij. Hij roeit hele volkeren uit om zijn eigen volkje Israël dan in het Midden-Oosten neer te planten. Hebben jullie wel eens gelezen daar over dat gouden kalf? Die was goed bekeken. Levitische priesters moeten door de legerplaats gaan en die moeten hun eigen familie doden. Het past toch niet bij een God? Nee, het past niet bij ons humanistische denken. Maar misschien past het wel bij een goddelijk denken. Lastig wordt het dan, hè? Ja. Maar, oké, ik ga even door. Kun je bewijzen vanuit het Oude Testament dat God goed is? Jawel. Er zijn wel een paar mooie verhalen, toch? Gideon en zo, een paar mooie verhalen. Over het algemeen is het lastig. Kijk, de goedheid van God wordt pas zichtbaar door Jezus. En daarom kunnen wij ook niet zonder Jezus. En de vraag in alle dingen die op u afkomen als het gaat om geestelijke dingen. De vraag moet zijn, moet niet zijn is het goed of is het kwaad. Maar de vraag moet zijn wat zou Jezus gedaan hebben. Want die doet het net even anders. Weet je nog dat ze die overspelige vrouw bij Jezus brengen? En volgens de regels van de wet had ze gestenigd moeten worden. En wat doet Jezus? Hij zegt, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan zegt hij tegen die vrouw, ga heen en zondig niet meer. Met andere woorden, Jezus hanteert ineens andere regels. Was het waar dat ze gestenigd moest worden? Ja, was waar. Maar Jezus zegt, nou oké, het is deze keer niet waar, want ik bescherm deze vrouw tegen deze gebeurtenis. Ik wil dat jullie meer gaan denken vanuit de genade en wat minder vanuit de veroordeling. En als ik naar het Oude Testament kijk, dan kan ik natuurlijk aldoor zeggen van goed en kwaad, het loopt allemaal door elkaar daar. Maar in het Nieuwe Testament ook nog hoor. Wat dachten jullie van die 10 maagden? 5 waren dwaas, 5 waren wijs. Volgens onze goed christelijke principes hadden de wijze maagden toch van hun olie moeten delen met de dwaze maagden? Ze hadden toch alles gemeenschappelijk? Met andere woorden, wij lopen vast op onze kennis van goed en kwaad. En dus moeten we terug naar de boom des levens. Maar daar zaten we ook oorspronkelijk toch aan vast. Want we mochten wel eten van de boom des levens. We mochten maar van één boom niet eten. Kennis van goed en kwaad. Alle andere bomen. Alleen, nu moesten Adam en Eva ineens het paradijs uit. Opdat ze in deze toestand niet meer zouden eten van de boom des levens. Want dan zouden ze eeuwig blijven zitten in een kennis waar ze niks mee kunnen. Want het probleem is, je kunt of God kennen, of goed en kwaad. Maar niet allebei. We kunnen daar dus niet mee omgaan. En laat me één belangrijk punt hier even aan toevoegen. Hebben jullie wel eens gemerkt dat kennis van goed en kwaad zelfs zou kunnen veroorzaken dat wij ingaan tegen wat God wil? Zal je helpen? Als Abraham op zekere dag te horen krijgt van God, je moet je eerstgeboren zoon offeren, dan had kennis van goed en kwaad hem verteld, dat doen de heidenen en daar kom ik uit. Maar mijn God zal dat niet vragen, dus ik heb uw stem verkeerd verstaan, ik zal niet doen wat ik zeg. Dat betekent dat kennis van goed en kwaad eraan kan bijdragen dat we God niet gehoorzaam zijn. En wat doet Abraham? Hij gaat niet uit van zijn kennis van goed en kwaad, dat doen de heidenen, hij doet toch wat God zegt. En het wordt hem tot gerechtigheid gerekend. Dat betekent, lieve mensen, dat het was zo'n lekker houvast om precies altijd te kunnen zeggen, dit is de waarheid en dat is leugen. En natuurlijk mag je niet liegen, maar soms moet je je naaste beschermen. En wat een wijsheid heb je daar dan voor nodig. Ik ga nog één stapje verder. Hoe gaan we nou precies met de waarheid om? Hebben jullie ook zoiets als een geweten? Heb je ook enig idee waar dat ding zit? Nee, als ik het zeg, zeg je, heb ik altijd wel geweten, maar dat is niet het idee. Nee, je geweten heeft te maken met je denken en met je hart. Het woordje geweten komt van het Griekse woord synaidesis, dat mag je vergeten verder. Maar dat Griekse woord, dat betekent samen met iemand iets weten. Dus of je geweten weet iets samen met God, dan wordt je geweten beïnvloed door God. Of je geweten weet iets samen met de wereld of met de duivel. En dan wordt die beïnvloed door die andere kant. Dus van groot belang is, met wie is jouw geweten verbonden? Weet je de dingen samen met God, of weet je de dingen samen met de wereld? Als je voor God gekozen hebt, dan betekent dus dat God door de Heilige Geest jouw geweten kan beïnvloeden. Je moet maar eens kijken in de concordantie hoe vaak Paulus het heeft over je geweten. Dan heeft hij het ook over zijn geweten, wordt nu geleid door de Heilige Geest en zo. Maar heel mooi. Dus dat geweten wordt beïnvloed, bepaald dus door de werking van de Heilige Geest. Hij weet het met de Heer. Of je weet het met de andere kant. Nou, voor de goede orde. Je verstand moet je wel gebruiken om in deze maatschappij te kunnen functioneren. Maar je verstand, daar kun je niet mee geloven. Simpelweg omdat je verstand alles beredeneert. Vandaar ook dat de Bijbel zegt, Romeinen 10 vers 10, met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Maar je verstand heb je wel nodig om te functioneren in deze maatschappij. En zo is het ook met kennis van goed en kwaad. Wij weten wel ongeveer in deze maatschappij wat we wel moeten doen en wat we niet moeten doen. En het aardige van God, om het voorzichtig te zeggen, is dat hij die mens die toen vast zat aan die verkeerde boom van kennis van goed en kwaad, tegemoet is gekomen. Waarmee? Met de 10 geboden. Zodat ze toch nog een beetje houvast hadden aan wat God goed en kwaad vond en vindt. Dus God zegt, oké, ik geef jullie 10 geboden, ik moet jullie maar een beetje helpen, want jullie zitten vast aan die verkeerde boom. Maar de boom des levens komt terug. En dat is Jezus. En als je voor hem kiest, dan kom je los van de boom van kennis van goed en kwaad. En dan zul je weer weten wat ik bedoeld heb. En dat ook begrijpen door de verbinding met mij. Weten jullie nog hoe het was in het paradijs? Adam en Eva mochten een heleboel dingen. Moesten wel de aarde bewerken enzovoort. Maar nog niet in het zweet. En God verscheen elke avond. Ze hoefden nooit na te denken over goed en kwaad. God was er elke avond om ze te vertellen hoe het verder ging. Lekker, hè? En ik heb geen idee hoe lang dat geduurd heeft. Misschien 1000 jaren. Misschien 1000000 jaar. Ik weet niet. Niemand weet het ook. Ik denk dat het een tijdje geduurd heeft. Want dat zou dan ook kunnen verklaren waarom er al zoveel mensen op de aarde waren. Toen Kain dus vluchtte. En al mensen vond. Dus het zou best een tijdje geduurd kunnen hebben. Maar maakt allemaal niet uit. Het gaat er even om. Dat God dus sprak met de mens. En weet je wat nou zo mooi is? Door Jezus hebben we weer contact met een sprekende God. Die kan spreken door zijn woord, door de geest. En we kunnen weer begrijpen, verstaan wat de wil van God is. Een wet daagt je altijd uit om te kijken hoe ver je hem kunt overschrijden. Maar de inwonende geest maakt dat je gaat doen wat de Heer zegt. Uit liefde tot Jezus. Ik wil afsluiten. Dan kunnen we nog even wat vragen stellen als die er zijn. Ik ben nu uit Zwolle hier naartoe gekomen. En het viel me weer op dat ook kilometersnelheden, snelheden voor automobielen, motoren enzovoort, worden keurig aangegeven met een eindeloze rij bordjes. Dan mag je dit, dan mag je dat. En ik heb geprobeerd mij er weer eens aan te houden, om te kijken hoe vaak ik gepasseerd zou worden. En dat is eindeloos vaak. Als je 70 mag, dan gaat de hele meute 100 ineens. Mag je 130, is nog niet goed genoeg. Dan gaat het nog weer harder. En ik zeg helemaal niet dat ik een heilige ben op dat gebied en dat ik het nooit heb gedaan. Maar ik probeer toch. Maar ik geef toe, regels, wetten dagen uit om ze op te rekken. Kijken hoe ver je kunt gaan. Het verhaaltje wel eens verteld, moet je je voorstellen, je rijdt op een weg. Tweebaans weg, die is 100 kilometer lang. Je mag niet sneller dan 80 kilometer per uur. Je hebt de zekerheid, er zijn geen camera's, er staat geen politie. Hoe snel rijd je? Nou, laat maar zitten, geef me geen antwoord. Tweede vraag. Zelfde weg, 100 kilometer lang, je mag 80 kilometer per uur, er zijn geen camera's, geen politie. Alleen naast je in de auto zit een politieman in dienst. Hoe snel rijd je? 79, heel goed. Ja. Weet je wat dat bewijst? Dat een wet is nooit zo effectief als de inwonende geest van God. Wetten dagen je altijd uit om ze te overtreden. Ik zei al, ik ben geboren in Diemen bij Amsterdam. En wij woonden schuin tegenover de gereformeerde kerk. En daar had je een plantsoentje voor. En in dat plantsoen stond een bordje verboden op het gras te lopen. Dus waar liep ik? Had het bordje er niet gestaan, had ik er niet gelopen. Maar ik wou eens kijken wat er gebeurde. Dat is typerend voor wetten, toch? Kijken hoe ver je kunt gaan. Maar als jij wilt leven als een kind van God, dan ben je niet meer aan het uitproberen hoe ver je kunt gaan, maar dan ben je aan het uitproberen hoe heerlijk het is om te zijn in de gehoorzaamheid aan God. En te merken hoe Hij voor je zorgt. Ik doe dingen niet omdat de wet het verklaart naar Hem toe, maar in de eerste plaats uit liefde voor Hem. Hij heeft alles voor mij gedaan. Ik wil graag gehoorzaam zijn en dan ook ervaren hoe Hij voor me kan zorgen en mij kan leiden. En zo wil ik omgaan met de waarheid. En zo wil ik omgaan met het beschermen van mijn naaste. En dat brengt me terug bij het laatste stukje wat ik nog wil zeggen. En dat is, hoe was het ook alweer? Dan blijven over deze twee geboden. En aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. God lief hebben boven alles. En je naaste als jezelf. Zou je zelf niet willen beschermen? Zou je dan je naaste niet willen beschermen? Oké. Nou, als je nou nog naar huis gaat en zegt, Kees, goed dat zegt dat ik liegen mag. Dan heb je nog niet begrepen. Je mag niet liegen. Ja, je mag wat vragen. Oké.
In deze situatie, heiligheid van God plaatsen. Kan je heiligheid van God plaatsen in die politieagent die naast je zit als je maar 80 mag rijden, 80 blijft rijden?
Ja, de heiligheid van God kun je niet plaatsen in die politieagent.
Nee, maar goed, u had het voor.
Ja. Maar de heiligheid van God kan je wel zien dat als wij, beeld is een beetje breed, maar laten we zeggen, de inwonende geest, hè, zie dat als die politieman, man die nou in je woont, die jou wil helpen, dan is dat een effectievere zaak dan regeltjes buiten mij om. Christus heeft woning in onze harten gemaakt. Ja, dat is iets anders als daar is de wet en die wet moet ik volgen. Het een staat buiten me, het ander zit in me. In Christus ben ik een nieuwe schepping. Ja, dus het is allemaal in. En dat maakt dus dat er een veel diepere verbinding ligt met degene die van mij houdt en van wie ik mag houden, dan al die wetten en regeltjes. Daar komt nog bij dat naast de 10 geboden hebben de farisees en de schriftgeleerden, de rabbijnen, er nog eens 730 wetten bijgemaakt. Maar niet alleen zij hebben dat gedaan, maar ook in onze kerkelijke traditie zijn heel veel wetten erbij gemaakt. En op het moment dat wij gebukt gaan onder wetten van mensen, moeten we ons afvragen, zou God dit nog wel gewild hebben, wat al die mensen hebben samengesteld? Want al die wetten zijn eigenlijk ook gegeven omdat er gezag moet zijn. Ik heb er vanmorgen al eens over gesproken. Kijk, van oorsprong was het zo dat God de mens heeft gezag gegeven om te heersen over alles wat hij had geschapen. Dan zondigt die mens en raakt zijn autoriteit en gezag kwijt. Maar hij is zo verslaafd aan autoriteit en gezag, dat hij dat nu op een andere manier wil gaan hanteren. En nou krijg je dat wij om ons heen, in deze wereld waarin wij leven, eindeloos beïnvloed worden door intimidatie, door manipulatie, door overheersing. Want de echte autoriteit is verdwenen. Als wij God niet meer respecteren, is de echte autoriteit van God ook verdwenen. Dan krijg je dat mensen autoritair worden. Dan krijg je dat mensen gaan manipuleren. En een heleboel mensen leven bij de gratie van manipulatie. Anders kunnen ze niet staande blijven in deze maatschappij. Dus wat ik eigenlijk zeg is, de inwonende geest van God zou meer effect moeten hebben dan alle wetten en regeltjes om me heen. Als ik uit plicht dingen doe, word ik super vermoeid. Maar ga ik het uit liefde doen, dan helpt die liefde mij om het goed uit te voeren. Je ziet dat bij Jona ook, hè? Jona die gaat uit plicht naar Nineveh, maar hij heeft er helemaal geen trek in. Zelfs als hij uiteindelijk in Nineveh staat en begint te preken, dan heeft hij nog zoiets van, ja, het zal wel. En dan tot stomme verbazing bekeerde die 120.000 mensen zich ook nog. Ja, helemaal wonderlijk. En dan zegt hij, nou ik heb er wel gedacht, het is te vergeefs dat ik ben gegaan. Want ik wist wel dat God het anders zou doen. Maar er is helemaal geen bewogenheid voor die mensen. Hij ging uit plicht. Ja. Als ik een zieke buurman of buurvrouw heb, en ik kom bij die zieke buurman of buurvrouw binnen, en ik zeg, joh, ik ben een christen en de plicht gebiedt me om je te helpen. Ja, ik heb er eigenlijk geen zin in, maar ja, de plicht gebiedt me. Dan zegt hij ook, ga maar naar huis.
Ja, maar als jij de plicht gaat doen, dan ga ik niet heen, want ik ben bang voor die wereld.
Ja, maar ik ben ook bang voor God. Die vindt dat ik mijn naaste moet helpen. Voel je het verschil? Als ik uit plicht ga, dan begin ik al niet lekker. En nu zeg ik, u heeft zoveel voor mij gedaan. En ik wil naar mijn naaste omzien uit liefde. Want ik wil die naaste ook lief hebben. Ja, maar dan is het toch anders. Dan is de insteek heel anders. Ja. Ja, nog iemand? Ja?
Je komt het naar als meer
Mensen die niet geloven, die doen ook goede dingen. Kijk, de mens is nooit helemaal super slecht en nooit helemaal super goed. Maar in elk mens zitten wel goede dingen, als je dat zo wil zeggen. Alleen je probleem is, Matthäus 7, dat Jezus heel radicaal is. Hij zegt, een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. En wij zeggen, al is een boom nog zo slecht, er zit toch nog wel goeds aan. En de Bijbel is super radicaal erin. Hij zegt, als de wortel slecht is, de basis, is alles slecht. Vandaar ook dat die werken ook niet gehonoreerd worden in principe. Kijk, het geloof zonder de werken is dood. Hè? Dat maakt hem lastig. Dus ik ben gerechtvaardigd voor God door het geloof. Omdat ik geloof, ga ik de werken doen die God wil dat ik doen zal. Ik zie om naar die naast, ik zie om naar die ander. En die ander ziet dus mijn geloof in God door de werken die ik doe. Ja? Want het geloof zonder de werken is dood. Maar ik word niet in de eerste plaats behouden door die werken. Ik ben behouden door mijn geloof in God. En die werken zijn een gevolg van. Als je kijkt naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan, hè, dan zie je het verschil tussen humanistische hulpverlening en christelijke hulpverlening. Ik vind dat humanistische hulpverlening heel daadwerkelijk is en dat moet christelijke hulpverlening ook zijn. Je kan er niet over praten, je moet daadwerkelijk hulp gaan verlenen, zoals die barmhartige Samaritaan. Alleen de christelijke hulpverlening is niet alleen daadwerkelijke hulpverlening, maar komt ook nog eens met olie en wijn. Olie is het beeld van de Heilige Geest, wijn is het beeld van het bloed van Jezus. Met andere woorden, wij kijken niet alleen naar hun lichamelijke omstandigheden, maar we willen ook dat het goed gaat met hun geest en met hun ziel. Nou, daar is waar je op gefocust bent, alle drie. Maar je kan niet iemand van Jezus vertellen als je niet eerst hem helpt uit die goot en hem in een prettiger leven brengt. Natuurlijk. Dat is ook christelijke zending, vind ik. Je gaat mensen helpen, maar ze mogen best weten waarom je het doet. Want ik ben niet alleen geïnteresseerd dat jij nou wat langer leeft op deze aarde, maar hoe is het dan met je hart en met je rest? Dus dat is een wezenlijk verschil. Maar er zit een hele hoop goed in humanistische mensen, uiteraard. Ja. Alleen het lastige daarvan is weer dat ze denken door alleen goed te doen, dat ze daarmee de eeuwigheid bereiken. En dat is dan weer het lastige. Ik ben toch goed, ik doe toch alles goed, wat doe ik nou van fout? Ja, maar je hebt Jezus nodig. Ja, dat vind jij. Ik vind het niet. Daar heb ik toch niet om gevraagd. Ik hoor nog Catharine Keil toen in het programma zeggen van God, wij zoekt God, of hoe was het ook alweer, goed? Iets van God zoekt. Ja, nou ook ja. Met Herman, ja. Maar ook daar hoor ik nog zeggen, ik heb toch niet gevraagd wie Jezus voor mij het kruis wil gaan? Dat heeft hij toch vrijwillig gedaan? Ik heb toch niet om gevraagd? Nee, maar je hebt het wel noodzakelijk gemaakt. Je hebt er niet om gevraagd. Maar zonder dat gaat het niet. Want wij allen hebben gezondigd. Ja. Kijk, het is heel makkelijk om over God te praten, ook met humanisten. Fijn dat jij een God hebt. Maar zodra Jezus op de proppen komt, hebben we problemen. Ja. En dat is ook wat er staat in de Bijbel. Hij zal de naam zijn die aanstoot geeft. En je zult ook steeds vaker gaan merken, ook in het christelijke gebeuren, dat veel meer mensen enthousiast beginnen te worden over, er zijn vele wegen tot die ene God. Hoeft voor mij niet alleen Jezus te zijn, kan ook anders zijn. Ik kom net uit Suriname, een heleboel samenkomsten gehad. Hindustanen tot geloof zien komen. Maar in principe, hindoe-gelovigen zijn een meergoden geloof. Dus in eerste instantie neem je Jezus erbij. Nou moet je uitleggen, dat kan natuurlijk niet. Nee, maar nou hebben ze wel, dan hebben ze problemen. Met thuis ook. Maar Jezus erbij is geen enkel probleem. Joh. Want er zijn er zoveel, dat we erbij nemen. En dan zeggen wij, nee, de enige weg tot God is door Jezus Christus. En daarmee ben ik al een super intolerante figuur geworden. Want de rest zegt, moet toch kunnen. Ja. Dus we leven in een lastige wereld, ja. Het enige wat je kunt doen en blijven doen is laten zien dat je liefde hebt voor je medemens, dat je hulp biedt en dat door de liefde heen zichtbaar wordt wie Jezus is in jou. Ja. Want dat kun je wel laten zien dan waarom je het ook doet. He, ook dienende mensen, als wij mensen helpen, is dat toch gebaseerd op een Martha in de Bijbel die Jezus wilde dienen. En je kunt niet allemaal prekers zijn, je mag ook mensen zijn die dienen. Maar ook weer opdat de Heer verheerlijkt wordt daarin. Oké. Dat was hem. Duidelijk. Ik ga nog voor jullie bidden dat je goed met dit alles kan omgaan. Want diep in mijn hart denk ik soms, ik plaats een bom en laat ze dan aan hun lot over. Maar je kunt heel simpel vasthouden, de waarheid staat voorop. En nog iets wat je vast moet houden, de verhalen in de Bijbel en de Tweede Wereldoorlog zijn allemaal uitzonderingssituaties. Sifra en Pua zaten in een tijd dat het volk onderdrukt werd. Rahab zat ook in een tijd dat er strijd was, dat er oorlog was. Tweede Wereldoorlog was ook strijd. Dus het vaakst zul je in dit soort situaties met deze problematiek geconfronteerd worden. In normale omstandigheden zul je er minder op stuiten. Wat ik wel beoog met deze studie is, denk erom, het is ook belangrijk om je naaste te beschermen. En daarvoor heb ik een aantal voorbeelden gegeven. En vraag je dan ook af, wanneer is het nuttig om dit te doen en wanneer is het nuttig om dat te doen. En daar wil ik ook graag voor bidden, dat God ons die wijsheid met elkaar geeft. Vader, willen we u danken voor uw aanwezigheid, ook hier vanavond. Willen u danken dat u uw woord hebt gegeven. En we danken u dat uw woord de waarheid is. En we bidden ook zo dat u ons helpt om goed met die waarheid om te gaan. Zodat uw naam verheerlijkt wordt, maar dat ook onze naaste beschermd kan worden in moeilijke zaken. Geef ons die wijsheid en dat inzicht, Heer. Ook in een tijd waarin we met asielzoekers te maken hebben, waarin we met zoveel dingen te maken hebben in deze wereld. Dat u ons helpt om zo met de dingen om te gaan, dat uiteindelijk uw naam verheerlijkt zal worden, dwars door alles heen. Leg zo uw hand op een ieder van ons en doorstroom ons met uw geest van wijsheid en inzicht. Laat het zo zijn dat wij door uw aanwezigheid zo zullen handelen dat u de eer zult krijgen. Ga ook met ons mee als we van hier gaan. Breng ons veilig op onze plaats van bestemming. En niet alleen dat, stel ons ook daar tot zegen. Dat vragen we u in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. En amen. Hebben we nog één koortje tot afsluiting? Eén liedje, één koortje.